Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 164 van de invasie. En wij hebben een vraag van Henk Makkenbach, die zegt: beste Hugo, Arend-Jan en Rob, onlangs luisterde ik weer een aflevering uit 2021 terug. Altijd een goed idee. Daarin was Rob redelijk stellig dat Rusland geen invasie in Oekraïne zou uitvoeren. Mijn vraag is, met de kennis van nu, welke elementen ontbraken toen in jullie analyse, waardoor Rob dacht dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen? En is er een mogelijke verklaring dat jullie een beter beeld van de onkunde van het Russische leger hadden dan de Russen zelf?
Ja, dus een hele, ik vind het echt een hele goede vraag. En hij is al, het is niet de eerste keer dat die gesteld wordt. Een hele hoop analisten, die hadden het gewoon fout. Ik heb dat in onze eigen podcast gezegd. Toen belde iemand van de NAVO mij op en die zei: Rob, ze gaan echt een interventie uitvoeren. Hmm. Toen zei ik, maar dat is toch eigenlijk zelfmoord. Want hoe kan je in godsnaam, en dat is de reden waarom ik zei van dat gaan ze niet doen, met 150.000 man een land bezetten. Dat kan niet. Het enige wat je eventueel zou kunnen doen, zijn beperkte operaties. Je zou eventueel Kiev kunnen bezetten. Je zou de Donbass gedeeltelijk kunnen bezetten. Maar je zou zeg maar de provincie Luhansk en Donetsk kunnen bezetten. Maar daar houdt het ook niet op. Maar veel meer heb je niet. Want als je gewoon gaat uitrekenen wat je met 150.000 man gaat doen, nou dan moet je dat getal moet je eerst door drieën delen, bij wijze van spreken. Omdat zelfs militairen niet 24 uur per dag kunnen optreden. Dus je hebt er maar 50.000. Dus dat zijn aantallen die verdampen in zo'n groot land. Maar wat is er nou fout gegaan? Dus de NAVO had het goed. En we weten dus nu ook waarom de NAVO het goed had. Omdat die Russen zo stom zijn geweest om via open kanalen hun oorlogsplannen te gaan bediscussiëren. Waardoor ook de Oekraïners in de buurt van Kiev eigenlijk de verdediging konden inrichten. Dus wij wisten ongeveer wat daar ging komen. Omdat die Russen een fout hebben gemaakt. Maar de Russen hebben nog een andere fout gemaakt die even belangrijk is. Daar hebben we het wel eens een keer eerder over gehad. In een televisieprogramma in Rusland is op een gegeven ogenblik te sprake gekomen dat verondersteld werd dat 30% van de troepen van Oekraïne zou overlopen. Nou, als dat het geval was geweest, dan had de situatie er totaal anders uit gezien. En dan hadden ze dat inderdaad kunnen doen. Nou, dat wisten we niet op dat moment. Dus het is een enorme falen van de inlichtingendiensten geweest, wat Rusland heeft gedaan. Zo stomzinnig dat geen enkele analist met zoveel stomzinnigheid rekening had gehouden. Uiteindelijk zijn ze met te weinig troepen, en daar zitten ze nog steeds mee, dat gebied binnengegaan. Want daarom zitten we eigenlijk al een paar maanden lang bijna elke uitzending soms hetzelfde te vertellen. Namelijk dat de vaststelling is dat ze geen millimeter vooruit te komen. En daar zit dus echt het hele punt in. Ze hebben iets gedaan wat gewoon niet kon met die troepen. En waarvan analisten zeiden, als je dat doet, dan ben je gewoon bezig met zelfmoord. En toch hebben ze het gedaan. Dus uitermate irrationeel. En gebaseerd op een totaal stomzinnige inschatting van de inlichtingendiensten.
Het blijft toch echt verbazen dat in zo'n slim iemand als Poetin. Hè? Moet je luisteren, Poetin kent zijn geschiedenis ook. Hè? Afghanistan-oorlog, dat was voor de Russen deden dat helemaal niet goed. Hebben ook verloren. Hè? Syrië ging natuurlijk veel beter, maar daar hadden ze luchtoverwicht. Het was natuurlijk veel makkelijker. Daar hebben ze ook allemaal alles platgeschoten. Hè? Maar de gedachte dat een derde van de Oekraïners overloopt, dan heb je je toch niet erg verdiept in de sentimenten van Maidan. En zo.
Ja, dat is het. Dat is het. Ik denk dat toekomstige historici zullen echt daar naar gaan kijken. Van hoe kan het dat je zo onwaarschijnlijk fout zat? Ja. En dus in die zin hadden wij het Goed, we hebben natuurlijk een foute inschatting gemaakt. Want ik heb gezegd van hij gaat niet aanvallen. Maar de redenering die erachter zat, die klopt. Want je ziet nu waar Rusland gebleven is. Ja, ze hebben een groot deel van Oekraïne bezet. Pakweg 25%. En tegelijkertijd komen ze ook geen steek verder. En de vraag is hoe ze tot een goed eind moeten breien.
Ja, ik moest bij deze vraag ook eventjes terugdenken aan onze uitzending met Sandra Flippe, de ABN AMRO hoofdeconoom. Beetje ander verhaal, dat ging over gas en over Europa en over de economie. Wat ze toen zei is dat onze modellen zeggen dit en dat, maar wij weten dat onze modellen die onderschatten altijd de menselijke factor. Want dat zit daar gewoon niet, dat kan je niet kwantificeren. Geldt dat als dus de vraag van Henk hier is van welke elementen ontbraken toen in jullie analyse, dat misschien ook is de menselijke factor?
En ik denk ideologie. Het idee dat je een broedervolk gaat aanpakken. Je valt binnen in een land waar een broedervolk zit. En dat je dan vervolgens denkt dat 30% gaat overlopen. Omdat ze je met vlaggetjes zitten te onthalen. En dat is dus niet zo. Dat is gewoon dat is menselijke factor. Ja, dat is ook ideologie. Waardoor je in een tunnelvisie terechtkomt.
Mm-hmm. Maar wat ik nog steeds niet goed begrijp is dat Poetin weet als geen ander wat er allemaal mis is in die Russische samenleving. Hè? Hij kent de corruptie van binnenuit. Ik herinner nog dat filmpje dat hij in Sochi staat. Hè? Dat moest allemaal heel snel gebouwd worden. Onvoorstelbare corruptie. Hè? Ja. Nou, dat zie je dus ook in het leger. In de krijgsmacht gaan ook dingen fout met openbare aanbestedingen natuurlijk vanwege corruptie. Hè? Nou, logistiek, dat er problemen met het Russische leger komen is ook niet helemaal iets wat je niet had kunnen zien aankomen. Ja. Hè? Hij weet gewoon dat hij alleen maar goed is in artillerie geschud. Hè?
Nou, hij integreert dus niet de verschillende onderdelen van de krijgsmacht in elkaar en hij maakt er dus niet een geoliede gevechtsmachine van. Maar dat was ook niet nodig geweest. Eerlijk gezegd, als een derde van de Oekraïnse strijdkrachten was overgelopen, dan was er geen enkel probleem meer geweest. Dan had hij dat gewoon kunnen doen, dan had je het allemaal niet nodig gehad. Maar nu moet hij ineens vechten en vindt heel Oekraïne tegenover zich. En dat is een heel ander verhaal. En bovendien heeft dit verklaard tot een, en dat is een andere fout, tot een beperkte militaire operatie. Maar tegelijk, en dat betekent dat hij niet kan mobiliseren.
Ja.
En nu zie je dus dat de Amerikanen met de NAVO in algemene zin er alles aan probeert te doen om niet in conflict te komen met Rusland. Niet omdat ze dat niet zouden kunnen winnen op een of andere manier, maar omdat dat een aanleiding is voor Rusland, voor Poetin, om te gaan mobiliseren. En dan wordt het een heel ander verhaal in Oekraïne.
Ja. En wat ik ook wel eens denk van, voor Rusland is de Oekraïne ook gewoon existentieel. Het is echt een onderdeel van het Russisch Rijk. Dat vindt hij ook echt. Hè? En hij dacht, nu of nooit. Nu kan ik met die gaskraan enorme rotsen in het westen maken. Nou, dat klopt, dat kan niet. En misschien dat ik ermee wegkom. En als ik straks, wij worden met al die corruptie, al die ellende, we zakken alleen maar verder weg.
Ja.
Nu moet ik het doen. En hij heeft eigenlijk nu... Hij zal wel een deel van de Oekraïne helaas krijgen. Maar hij heeft ook heel veel zwakte van het Russische Rijk laten zien. Mijn hemel zeg.
Ja, klopt. Maar ja, jongens, 11 tijdzones. Aan de andere kant ligt China.
Ja.
Dat land verdwijnt niet. Dus er wordt heel makkelijk gezegd, wij moeten dit allemaal kunnen winnen. En een land met 11 tijdzones, echt, neem het van mij aan, is veel te groot.
Rusland verdwijnt niet en China verdwijnt ook niet. We hebben gisteren natuurlijk in onze uitzending uitgebreid gehad over hoe we moeten aankijken tegen de verbreding van het conflict en de situatie rond Taiwan. Is er iets dat we kunnen leren van inschattingen die hier zijn gemaakt rond Oekraïne en die we nu proberen te maken rond China en Taiwan? Misschien menselijke en ideologische factoren die we niet goed kunnen beoordelen.
Ja, kijk eens, wat het betreft de situatie in Taiwan, kijkt Xi even ideologisch naar Taiwan als Poetin naar Oekraïne.
Ja. Ja.
Kijkt. Dus je kunt veronderstellen dat er dus ook massale inschattingsfouten worden gemaakt en misschien wel een te groot optimisme bestaat bij het aanpakken van Taiwan. Als je ook daar denkt dat de helft van de bevolking wel jouw gunstig gezind is en je zal ontvangen met Taiwanese vlaggetjes, zou je wel een keer een geweldig probleem kunnen hebben.
Ja.
En ook andersom, hè, van als je naar Xi inzoomt. Xi staat onder ontzettende druk. Die moet eigenlijk ook successen laten zien. Hè? Want hij krijgt dus in de herfst zijn derde term. Hè? En daarnaast is zijn COVID-beleid is rampzalig geweest. Rampzalig. Er is een enorme property crisis, hè, met al die flats die leegstaan, die niemand kan betalen, en weet ik allemaal wel niet. Dus met andere woorden, China. En bovendien, als je de Chinese diplomatie van de afgelopen jaren ziet, overal waar een land Taiwan dreigt te erkennen, dan raken ze totaal over de kook. Hè? We hebben dat incident met Litouwen hebben we gehad. Dus het is wel heel goed voorstelbaar dat Xi doorgaat hier. Hè? Want hij moet echt dingen leveren. En in ieder geval de uitspraken naar buiten toe zijn ontzettend belligerend en heel agressief. Hij heeft zelfs gezegd, het is mijn primary goal, het is mijn eerste doel. De eenwording met...
Maar, het is ook zo, maar dat gaat ook wel een keer gebeuren, Jan en Hugo. Natuurlijk gaat dat een keer gebeuren. Maar de grote vraag is, voor welke prijs? Kijk, het is... Taiwan produceert bijvoorbeeld antischeepraketten in massale hoeveelheden. Om maar eens wat te noemen. Dat zijn raketten van het type Neptunus die Oekraïne gebruikte om die Moskwa, kan je dat nog herinneren?
Ja.
Tot zinken te brengen. Nou, daar heeft Taiwan er heel veel van. Vraag me niet precies hoeveel te zijn, maar ze worden gewoon massa geproduceerd. Er zijn een stuk of 14 landingsplaatsen waar je een landing kan uitvoeren. Nou, neem van mij aan dat je die landingsplaatsen helemaal vollegt met mijnen. Dus dan wordt het ook al lastig. Dan zou je dat misschien moeten gaan doen met luchtlandingstroepen. Maar er zijn ook net nieuwe deals afgesloten met Amerika om Patriot-raketten daar te kopen en daar te stationeren. Dus het is heel erg lastig hoor voor China om dat voor elkaar te krijgen. Dus misschien kunnen ze het wel, omdat ze enorm overwicht hebben. Op alle gebieden, op het gebied van vliegtuigen. Ze hebben inmiddels veel meer schepen. Oorlogsschepen dan de Amerikanen. Ja, dus in principe zouden ze dat gewoon moeten kunnen. Alleen de grote vraag is welke prijs je daarvoor wil betalen.
En
dan kan je het niet. Hè? Ik bedoel, dan ben je niet in staat om, als dat een enorme prijs oplevert, en dat levert het op dit ogenblik op, dan ben je de facto niet in staat om dat te winnen.
Ja. Exact. En weet je, militair betekent voor beide kanten een ramp. Hè? Het Amerikaanse overwicht is weg. Die Chinese missiles kunnen die aircraft carriers heel lastig maken. Voor China betekent het buitengewoon bloedig. Dus oorlog is eigenlijk niet interessant voor beide kanten. Ja. Dat betekent dat zo'n economische blokkade, dat je daar natuurlijk op moet gaan zitten. Hè? Ten meer ook omdat je dan, net zoals Poetin de energiekraan als een onvoorstelbaar machtig wapen kan hanteren, kan Xi door die chips af te zegelen, om het zomaar eens te zeggen.
Dat kan, maar dan moet je dus ook ervoor zorgen dat er geen vliegtuig meer in en uit kan vanuit Taiwan. Maar dat is een casus belli. Dat betekent dus dat de Amerikanen dat absoluut niet kunnen accepteren. Want die chips zijn essentieel voor de westerse high-tech-industrie. En we zijn nog niet zo ver dat Taiwanese chipsfabrieken, daar wordt nu wel aan gewerkt hoor in Amerika. Er is $20 miljard voor beschikbaar gesteld door Biden. Om dat soort chipsfabrieken ook in Amerika, maar ook in Europa te gebouwen. Maar zover zijn we nog lang niet. Dat duurt nog jaren. We rollen achter de feiten aan. En dat maakt het extra stom dat die Pelosi daar naartoe is gegaan.
Hey, ik ga jullie weer bedanken.
Ja,
heel spannend. Tot volgende week.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.